Ondanks de droogte in het begin van de zomer hangen er weer veel eikels en beukennootjes aan de bomen, meldt Natuurbericht. Wilde zwijnen hebben daardoor tot ver in het voorjaar voldoende te eten. Op de Veluwe zijn er zelfs meer eikels en beukennootjes dan vorig jaar. Door de extreme warmte was het erg droog en gevreesd werd dat er daardoor veel te weinig voer zou zijn voor wilde dieren. De flinke regenval van vorige maand heeft ervoor gezorgd dat de eikels en beukennoten toch nog goed konden groeien. Kiki Bertens heeft het tennistoernooi van Seoul gewonnen. In de finale was ze in 3 sets te sterk voor Ayla Tomljanovic uit Australië. Het is voor Bertens de 3e toernooizege dit seizoen. In Amsterdam komt het openbaar vervoer weer op gang. Dat lag voor een groot deel plat vanmorgen door een storing in het communicatiesysteem van het GVB. Bijna alle metrolijnen lagen plat, alleen de Noord-Zuidlijn reed nog. Op het Indonesische eiland Bali is een 121 meter hoog beeld gepresenteerd van de hindoeïstische god Vishnu, die de mythische vogel Garuda bereidt. Het beeld staat in de buurt van de plaats Kuta. Er is 25 jaar aan gewerkt en kostte 15 miljoen euro. Het is het grootste beeld van Indonesië. Wereldwijd zijn alleen Boeddha-beelden in Myanmar met 130 meter en China met 153 meter groter. Indonesië hoopt dat het beeld meer toeristen naar Bali trekt. Het weer later in de ochtend en vanmiddag gaat het vanuit het westen flink regenen en er staat veel wind. Het wordt een graad of 11 vandaag. Vanavond in de kustprovincies nog buien met kans op onweer en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
Zaterdagavond 27 oktober geeft Radio Noordzij weer een jaarlijkse feestavond met een keur van artiesten. Master Stu, Mike Versteeg, Zangeres Angel, Angelina, Vince Collet, Pierre en Manon de Haan. Zij zorgen weer voor dat het weer zoals altijd een gezellige dansavond wordt. De tickets zijn inclusief hapjes €12,50 en zijn te bestellen via www.radionoordzij.nl of 020-8508-415 en dan toets 5. Het feest wordt gehouden in het Antoniushuis, Kampervoelieweg 207 in Amsterdam-Noord. Het begint om 8 uur en de zaal gaat om 19:30 open. Bestel nu je tickets, want vol is vol. www.radionoordzij.nl of 020-8508-415.
25 november gaat het voor je komen.
Raza Fiesta 2018.
Met fun, food, muziek, culture en lifestyle.
Raza Fiesta is het feest van de ontmoeting.
In AFAS Live.
Ook bekend als de Heineken Music Hall Arena Boulevard, Amsterdam Zuidoost.
Alle info staat op brazafiesta.nl.
Braza Fiesta 2018.
25 november gaat het voor je komen.
50 jaar Bijlmer.
Ja? Radio Zwammerdam.
Het is zondagmorgen en de klok die heeft 11 keer geslagen. En dan weet je het, het is de tijd voor Radio Zwammerdam. En een goedemorgen aan alle luisteraars die op dit moment live inschakelen. Maar natuurlijk ook een groet aan alle toekomstige luisteraars. Een soort groet naar de toekomst via de website radiozwammerdam.nl of via ons Soundcloud kanaal. We is vandaag Maribeth en Bouke achter de knoppen. Co-presentator Josta en ik als presentator. En ik heb Korto dus. en het belooft een heel interessante uitzending te worden. We gaan spreken met 2 gasten met zeer uiteenlopende specialismen, maar die verbonden zijn door hun fascinatie voor de ander en hoe daartoe te verhouden. De eerste gast is Mick Matthijs. Hij kwam 40 jaar geleden vanuit België naar Nederland en was tot voor kort universitair docent aan de Universiteit van Utrecht. Een hele mond vol. Waar hij socialisatie en cultuurtheorie doseerde. En onlangs heeft hij een boek geschreven over identiteit en allebei behorende persoonlijke dilemma's van Nederlanders in België en vice versa. De tweede gast is godsdienstpsycholoog Hanneke Schaap-Jonker. En ik ging bij haar op bezoek in Zwolle, vandaar de iets gebrekkige geluidskwaliteit, vergeleken met de prachtige studio hier van Salto FM. En daar vertelde zij over haar promotieonderzoek naar het godsbeeld van GGZ-patiënten. Maar eerst gaan we naar Mick Matthijs. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We hadden bij de microfoontest hadden het al over ontbijt en het zondagritueel. In hoeverre verschilt het zondagritueel van Belgen van dat van Nederlanders?
Nou, het is al heel lang geleden dat ik een Belgisch zondagritueel had. Maar het grote verschil is dat... dat is in Nederland ook wel aan het veranderen. Maar het grote verschil is dat je in België snel naar de bakker gaat en daar lekkere broodjes koopt op zondag. En toen ik in Nederland kwam, waren al die winkels dicht. En ik woon nu in Maarsen. En daar is het net zo. Dus je moet gewoon datgene eten wat je de dag tevoren gekocht hebt. En dat is een ander soort ritueel.
Ja.
Het is gezonder, maar het is minder gezellig. Maar goed, ik wen eraan. Dat gaat goed.
Ja, precies. Ja, voor de luisteraars ook. Zeg maar, ik heb gestudeerd in Antwerpen. En daarom vond ik het ook een heel interessant onderwerp. Ik dacht ook, zeker zo, namelijk als je als Nederlander naar België toe gaat, dan heb je altijd de eerste vraag is, oh, hoe zeggen ze dat? Of hoe is het dat? En ook, hoe ontbijten jullie? Hoe ontbijten wij? En het gaat heel vaak over de verschillen. Ik vond het heel interessant dat u een boek had geschreven. Foufoyer, maar misschien kunnen we ook voor je gaan. Ja, ik ben er heel slecht in, merk ik. Dus dan ga ik na tijd toch u zeggen.
Zeg maar rustig hier.
Ja, dat is misschien ook een beetje Vlaams dan. Maar dat. Maar ik was gewoon heel benieuwd naar. Eigenlijk zeg maar bijvoorbeeld Nederland en België. Het zijn natuurlijk twee verschillende landen. Ook natuurlijk in zekere zin is dat een soort constructie, lijkt me. Dat je gelooft in je eigen identiteit of je nationaliteit ook en hoe dat versterkt wordt. Maar is het eigenlijk dat Nederland en België verder van elkaar afgroeien of dichter naar elkaar toe groeien?
Nou, dat antwoord is genuanceerd. Ik vind dat op veel vlakken ze naar elkaar toe groeien. Dus je ziet bijvoorbeeld in de wereld draait door komen vaak Vlamingen. Als je kijkt naar het Amsterdam cultureel leven, daar zitten nogal wat Vlamingen. Dus de hoofdredacteur van NRC, de rector van de universiteit, de mede-corrector geloof ik. Ook iemand, Jan Raas, bij het Concertgebouw. Dat zijn allemaal Vlamingen. Ivo van Hoven, die ook in Amsterdam zit. Je ziet dat op vlak van cultuur nemen Vlamingen een vlucht in Nederland. En ik kijk ook nog veel naar de Vlaamse televisie, Canvas. De Afspraak heet dat, is een programma, een discussieprogramma. En daar zit altijd, mag niet zeggen altijd, maar er zitten heel vaak Nederlanders bij. En dan vraagt men heel vaak, hoe zit dat bij jullie in Nederland? Dat zie je, ik zie die vermenging steeds meer optreden. En ik vind bij jonge mensen is er veel meer nieuwsgierigheid naar elkaar. Men heeft dus die vooroordelen die al lang en die clichés die al lang opgang doen, die laten men toch een beetje minder, of dat wordt minder. Aan de andere kant, als ik ik heb ook een taalkundige geïnterviewd, iemand die bij Kevin de Koning, die werkt bij de Taalunie. Mm-hmm. En daar zegt hij dat die talen eigenlijk uit elkaar aan het groeien zijn. En hoe komt dat? Dat komt omdat in Nederland ontwikkelt zich, zegt hij, een soort Randstad-Nederlands. En dat Randstad-Nederlands richt zich langzamerhand naar een Engelse grammatica. Veel Engelse woorden, maar dat is een vrij normale taalontwikkeling. Maar er zijn dus indicaties dat ook de grammatica en de syntaxis zich naar het Engels buigt. En hij zegt, mijn favoriet studieobject is inderdaad Matthijs van Nieuwkerken, die dat echt altijd doet. Die bijvoorbeeld de tangconstructie die wij kennen niet meer toepast. Hij zegt dan dat ik naar de markt ben gegaan. Dat soort dingen, die komen steeds meer voor. Dus dat, maar in Vlaanderen is dat ook. In Vlaanderen zie je dus regionale taal, tussentalen ontstaan. Die tussentalen bestaan ook in Nederland. Hè. Je hebt ook bekakt, je hebt goois, je hebt. Dat zijn sociale. Daarmee wil men het sociale onderscheid accentueren. Ik hoor bij die groep of bij die groep. In Vlaanderen is dat allemaal regionaal. Dus ik kom daar vandaan. En daarmee kan je dat laten zien door een bepaald soort tussentaal te praten.
Ja, want voor de duidelijkheid, zeg maar, in België is lange tijd nog veel meer dan in Nederland een soort taalpolitiek gevoerd om een soort standaardtaal, standaard Nederlands geaccepteerd te krijgen. Geaccepteerd. Als je bijvoorbeeld op tv wilde komen, dan moest je voldoen aan bepaalde normen. Een zwaar examen om accentloos te kunnen spreken.
Ja. Het mooiste Vlaamse variant van het Nederlands vind je nog altijd op de televisie. De Vlaamse televisie en de Vlaamse klassieke zender Clara. Mm. Daar spreken ze perfect Vlaams-Nederlands. Ja. Heel mooi is dat. En dat verdwijnt ook. Ik heb ook in mijn boek een citaat overgenomen van William van Laken. Dat is een journalist van de VRT. En die beklaagt zich erover dat hij dus geacht wordt in een tussentaal te spreken. Terwijl hij eigenlijk dat zware examen heeft doorgemaakt. En heel goed Nederlands spreekt. Weliswaar de Vlaamse variant. En hij beklaagt zich vreselijk. En dan zegt hij, welke tussentaal moet ik nu gaan spreken? Noemt hij een paar van die tv, van die bekende Vlamingen. En de ene komt uit Gent en de andere komt uit Antwerpen. En de andere doet dat. Of uit Leuven bijvoorbeeld, die tv-kok.
Maar dat zijn. Dat is inmiddels ook op de Nederlandse tv trouwens.
Nou, die heeft een heel mooi accent, vind ik. Maar dat is dus niet algemeen Nederlands.
Nee, precies. Want lange tijd is natuurlijk ook taal gebruikt om een soort nationale identiteit. Eigenlijk misschien wel het wapen om een natie te creëren, dan moest je een gemeenschappelijke taal hebben. Ja. En bijvoorbeeld ook in Nederland heb je dat al heel vroeg gehad, natuurlijk, bijvoorbeeld met de Statenbijbel of met de vorming van het Nederlands. Maar eigenlijk zou je zeggen dat als als de taal steeds verder uit elkaar groeien, dat ook de landen steeds in zekere zin dus ook steeds meer weer hun eigen identiteit laten zien of hun eigen persoonlijke kleur.
Ja, op dit moment is natuurlijk die identiteit een hot issue. Hè? Dus dat het Vlaams nationalisme, zal ik maar zeggen, had vroeger een hele specifieke functie van ontvoogding ten opzichte van de Franstalige kant. En alles, de hele elite was Franstalig. En, in de 19e eeuw was er een debat over welke taal gaan we nu nemen als Vlaams. En in Antwerpen keek men naar het noorden. Dus, en in West-Vlaanderen zat de dichter Guido Gezelle. En die wou eigenlijk een soort West-Vlaamse variant als algemene taal. Maar Nederlands heeft het gewonnen. En dan is er, en dat heb ik ook echt zwaar meegemaakt altijd, dan had je de ABN-kringen, heette dat, toen ik op de middelbare school zat. En daar werd echt erop aangestuurd om perfect Nederlands te praten. En dat was ook gemodelleerd naar het Nederlands.
Ja, echt het beschavingsideaal, toch, van taal?
Ja, dat was heel dwingend toen.
Ja.
Maar dat is nu helemaal veranderd. Dat Vlamingen zijn toch zelfbewuster geworden. En dat heeft te maken met een soort economische opbloei. En met dat men veel meer losgekomen is van die katholieke kerk. Dus dat was altijd die kerk had ontzettend veel macht. Tot in de jaren 90. En dan werd het in Vlaanderen toch wel wat welvarender. En daardoor gingen ze ook werden ze ook zelfstandiger. En ging men ook zich afzetten tegen Nederland. Hè, als voorbeeld. Ik heb aan de Universiteit van Leuven gestudeerd. En daar was wat in Nederland gebeurde, was daar allemaal perfect. En we keken hoe ze dat daar deden. En dat werd dus ook soms als voorbeeld voor het beleid gebruikt. Dat is allemaal voorbij. Dus in die zin groeien ze dus uit elkaar.
Ja. Ja, ja, want je stipt het net ook al aan, bijvoorbeeld zo de katholieke kerk, dat die ook veel invloed heeft gehad op de vorming van misschien wel ook van Vlaanderen en ook van België als geheel.
En van de jeugd.
En van de jeugd, ja, ja, zeker. En want dat is natuurlijk ook het als je het hebt over clichés, dat bijvoorbeeld ook Nederland heel erg een soort protestantse geest heeft. En onder de Moerdijk heerst de katholieken compleet anders. Ook wat je nu dus in veel groter perspectief ziet in Europa. Ja. Dat het een soort van de limes nervicus of zo. De oude Romeinse grens. Van daarboven had je de Germaanse talen, daaronder de Romaanse. Ja. En dat zie je nu in economisch beleid. En dat zie je dus ook in waarom België en Nederland nooit samen. Terwijl natuurlijk de helft van Nederland ook onder de Moerdijk ligt. Maar dat terzijde.
Nou ja, ik denk dat het historisch of vanuit actueel oogpunt het eigenlijk helemaal niet zinvol is om die twee landen bij elkaar te voegen. Die liggen cultureel zo ver uit elkaar dat je dus... ik vind bijvoorbeeld Wallonië, of de Franstalig en de Nederlandstalig in België lijken veel meer op elkaar dan de Nederlanders en de Vlamingen. Ja. Dus dat ik vind ook landsgrenzen maken echt toch een cultuur, vormen een cultuur binnen die grenzen.
Ja.
Ik moet zeggen, ik ben geboren aan de Zeeuwse grens. In Maldegem ligt dat. En nou, daar en aan de Zeeuws-Vlaamse kant spraken ze net hetzelfde dialect als wij toen. Maar dat is uit elkaar gegroeid. Men keek toen op een moment veel meer naar Hilversum, naar de tv. En dat had invloed. Men voelde zich Nederlander, omdat men dus die Nederlandse dingen deed.
Ja.
En dat men, mensen die niet weten, die zeggen, oh ja, maar die Zeeuws-Vlamingen lijken op de Belgen. Hè? Dus niks is minder waar. Ze zijn wel qua mentaliteit niet echt Nederlands. Ze zijn ook niet echt Brabants ook. Maar ze voelen zich echt verbonden met Nederland. Net zoals de Limburgers.
Ja.
Zij zijn Nederlanders.
Want is dan ook... net zoals bijvoorbeeld dan de loskoppeling van de katholieke kerk. Maar zou het niet misschien ook kunnen dat bijvoorbeeld sport zou ook best een factor kunnen zijn. Om een gevoelig punt hier in het hart van Nederland. Maar natuurlijk sport is... want ik denk namelijk altijd zo bij van... Ja, het zijn twee verschillende landen. Echt alsof het in steen in steen gezet gehouden, is. Ja. Of steen gehouden is. Dat Nederland en België nooit... Dat nooit één land, en ook waar eigenlijk die fascinatie vandaan komt, dat Nederland en Vlaanderen, omdat ze één taal spreken, dat ze één land zouden moeten worden.
Ja.
Snap je, daar zit heel erg een soort van nazistaat gedachte achter. En ook bijvoorbeeld dan met sport wordt dat natuurlijk alleen nog maar versterkt. En bijvoorbeeld dus met een zender die vanuit het Gooi in Nederland, vanuit Hilversum, gewoon de invloed daarvan en ook dus van... Met z'n allen en wij tegen... Snap je? Toernooien waar je als land tegen land strijdt. En maar wel of niet meedoet. Dat is natuurlijk dan ook een...
Nou ja, ik ben... Het nationalisme sloeg toch weer toe bij mij toen nu afgelopen zomer.
Precies, ja.
Ja, maar ik kreeg gelukkig al mijn vrienden in Nederland mee. Die zaten bij ons te kijken. Want iedereen was voor België natuurlijk. Maar het is toch iets anders. Dus, ik kijk ook graag naar Nederlands voetbal. Nou, tot voor kort eigenlijk. En daar kon ik mij niet zo mee verbinden. En die vraag stel ik mij ook in dit boek. Hè. Wat betekent eigenlijk nationale identiteit? En ik zeg van mezelf dat ik eigenlijk door en door Nederlands ben. Ik heb een hele Nederlandse carrière achter de rug. Ik heb vrouwen, Nederlandse vrouwen, kinderen, kleinkinderen. Dat is allemaal Nederlands. Dus terwijl op bepaalde momenten voel ik toch dat mijn wortels daar liggen, in België. En ik heb ook altijd hele mooie theorieën gedoseerd over de constructie van een gelaagde identiteit. Dus dat je iedere keer weer nieuwe lagen op je identiteit krijgt. Dat conflicten meegeeft. Dat je daar eigenlijk tevreden mee kunt zijn. Of dat je dat al kan uitbouwen. Maar dan toch denk ik, dat Vlaamse, dat krijg ik, dat zit erin. Dat is gegeven, dat is met de paplepel ingegeven natuurlijk. Dus mijn opvoeding thuis en op de lagere school was echt door en door Vlaams.
Ja.
En dat kan je dus niet ontkennen. Als je dat ontkent, dan gaat het ook fout met jezelf.
Ja, precies. Is dat dan... Want je hebt natuurlijk nu dat mensen steeds meer grenzen vervagen. En dat er projecten zijn om mensen steeds dichter tot elkaar te brengen.
Ja.
Is dat ijdele hoop?
Nee. Ik bedoel, waar ik het nu over heb, dat zijn irrationele processen. Hè? Dus dat zit in jezelf. Ik kan dat opkloppen en dan zeggen, ja, ik ben een Vlaming of wij zijn Nederlanders en we zijn dat en dat en we zijn anders dan die. Ik vind, je moet daar met je ratio tegenaan gaan. Dus als je daarover nadenkt, denk je, ja, waarin verschil ik van de anderen? Ik weet nog, mijn moeder die kreeg op een bepaald moment een buurvrouw en dat was een Franse en mijn moeder kon geen letter Frans. En op een bepaald moment, nou, die vrouwen bleken elkaar te liggen en nou, er ontstond een dialoog, op welke manier weet ik niet, maar dat ging. En dat was omdat zij over dat vooroordeel heen stapte. En daar gaat het om. Dus ja. Dat kan je bevestigen, die vooroordelen. En ik kan ook zeggen, nou, het heeft geen zin. Maar je moet het wel weten. Want als je niet weet, kan je weer in een valkuil trappen. Ja, je moet weten waar je vandaan komt, dat wil ik zeggen.
Precies, want ik kan me ook nog herinneren dat je bijvoorbeeld ooit bij literatuurgeschiedenis ging het over Heinrich van Veldeke, die dan dus in Maastricht eigenlijk de eerste Nederlandstalige dichter. Ja. Hoewel die in Duitsland wordt hij ook als een van de eerste Duitsstalige dichters genoemd. En in Frankrijk, het is ook een beetje Fransach. Ja. Dus er zijn heel veel elementen in. Maar hij woonde dus, hij komt uit Maastricht, zeg maar, de huidige Maastricht. Ja. En daar was dus ook dat je de merkte van door je op een grensgebied te leven tussen koninkrijken, daar worden de verschillen duidelijkst. En is dat ook niet, zeg maar, misschien dat mensen te weinig de grens opzoeken en te weinig in contact komen met
Dat. Kijk, er is een groep in de samenleving en die is heel internationaal of breed georiënteerd. Die gaan kijken. Dus er is ook een andere groep die dat niet doet. En die dat, nou, en dus ik vind dat het een heel verrijkende ervaring is. Toen ik naar Nederland kwam, ik had veel van de ene verbazing in de andere. Zit dat hier zo? Ik had ook heimwee. Ik had niet gedacht dat ik heimwee zou krijgen. Terwijl ik woonde in België, heel ver van mijn ouderlijk huis. Leuven ligt ook 130 kilometer van waar ik woonde. En toen dacht ik, ja, nou, dat is een beetje hetzelfde als verhuizen van Leuven naar Antwerpen. Dat was helemaal niet het geval. Dus ik moest echt mij aanpassen en dat was toch hard knokken. Maar aan de andere kant, nou, vond ik het een enorme verrijking. Ik werd geconfronteerd met andere opvattingen, met andere gewoonten. En toen ik zei iedere keer tegen mezelf, ah, zo zit dat hier. Maar dat is wel interessant. Dus als je met zo'n houding komt, dat je zegt, ze kunnen mij nog wel wat leren, dan heb je daar enorm veel aan. Ja. Dat vind ik iets wat ik dus echt, wat ik zou willen accentueren. Dat mensen dat vooral proberen te doen.
Dus eigenlijk, om het gesprek samen te vatten, zouden we minder sport moeten kijken. Meer je eigen identiteit, maar in taal is natuurlijk prima. Maar ook in ieder geval meer praten en meer in contact komen. Misschien wel ook meer tv-programma's van de buitenlandse zenders kijken. Ja. En kijken wat er speelt en de krant lezen uit het buitenland.
Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ik merk, ik doe dat. Hè. Ik lees ook nog De Morgen. Ik heb daar een digitaal abonnement op. Nou, ik moet ook altijd een beetje lachen. Want soms staan de ene dag artikelen van in de Volkskrant. En de volgende dag staan ze dan ook nog in De Morgen.
Ja, zeker. Dus dat is de persgroep natuurlijk.
Ja, dat is allemaal een beetje bij elkaar. Maar je hebt toch, je ziet wel dat er soms een andere blik is. Hè? Dus je moet, en dat is heel verrijkend als je probeert vanuit het perspectief van de anderen te kijken. En dat is wat ik hier geleerd heb. En soms vind ik dat men in Nederland dat niet goed kan. Ja. Dat men heel graag vanuit zijn eigen perspectief kijkt en dan zegt, oh, maar dat is niet zoals bij ons. Terwijl Vlamingen, die doen dat ook eigenlijk niet, maar die hebben dan een andere instelling. Die zeggen, oei, dat is daar zo, weet je. Ja. En kijk, als je vanuit een zelfstandige blik en probeert daar vanuit een ander perspectief te kijken, van het perspectief van de anderen, nou, dat vind ik dan heel verrijkend. En dat zou ik hopelijk, wil ik dat door dat boek een beetje bereiken, ja.
Ja, nou mooi. Ja, u noemde het net ook al, of je noemde het net ook al. Kijk, daar ga ik al. Dat is al één kwartje in de pot. Ja. Maar je noemde het net ook al, de ander.
De andere.
En ik denk dat dat... kijk, je vraagt twee mensen voor een gesprek en er is altijd wel een overkoepelend thema te vinden. Ja. En ik denk dat dus vandaag is het de ander en ook hoe je daartoe verhoudt. En goden en Belgen is het denk ik dus vrij uiteenlopend, maar goed, wel de ander. En vandaag is ook Matthijs, die is ook als columnist, want die heeft ter voorbereiding op onze tweede gast, die dus niet aanwezig is in de studio, maar die ik heb gesproken in Zwolle. Die heeft onderzoek gedaan namelijk naar het godsbeeld van GGZ-patiënten. En hoe hoe bij bepaalde diagnoses ook een bepaald godsbeeld bestaat en hoe je dat kunt onderzoeken. Ik ben heel benieuwd naar je column. Wil je hem nog inleiden of wil je misschien nog reflecteren op het gesprek met Mick? Of...
Nou ja, ik vroeg me eigenlijk één ding af waar ik wel benieuwd naar was. En dat is of u zelf op dit moment eigenlijk nog zou slagen voor dat klare examen Algemeen Beschaafd Vlaams. Want als ik u zo hoor spreken, klinkt het eigenlijk helemaal niet...
Nou, ik zou niet slagen, denk ik. Omdat ik te Nederlands klink. Hè? Dus ik heb mijn taal aangepast. En ik heb dat bij iedereen gezien. Zowel Vlamingen als Nederlanders. Die passen hun taal aan. En dat gebeurt ongemerkt. En... ik kwam als eenling naar hier en ik kwam meteen in een Nederlands gezelschap terecht. En dus dat werd zo. Ja. En ik had ook een van mijn problemen, waar ik mij aan ergerde, dat moet ik zeggen, was dat ik constant werd aangesproken op, en hoe zit dat bij jullie dan in België? Ja. Dat komt nog hoor, dat gebeurt me. En dan denk ik bij jullie in België, ik woon hier al 40 jaar, weet je. Of, maar waar ik mij ook constant aan ergerde als ze hoorden dat ik een Vlaams accent had, dan kwamen die Belgen moppen weer, weet je. Ja. En toen dacht ik,
maar dan moet ik wel eventjes ter correctie, dat doen Belgen ook over Nederlanders.
Ja, ja, ja,
dus
ja.
Het is dat is niet dat wij zo nageestig en komisch uit de hoek
willen
komen.
Die zijn soms veel erger.
Nee, zeker. Ja. Zeker.
Ja. Maar volgens mij hebben ze in België niks te klagen over Nederlandse taalbeheersing. Want bij dictatorstijd waren het altijd Belgen die wonnen.
Ja. Ja.
Nou.
Ja.
Nee, zeker.
Nou, maar dat was geen uitspraak natuurlijk.
En ook prima universiteiten.
Ja. Het raar gestudeerd.
Zeker, ja. Ja. Nee, maar een beetje zelfpromotie ook bij deze. Maar ik ben heel benieuwd naar je column.
Ja, gaat over haakt aan bij de andere gast dus. Nou ja, virtuele gast. Over het godsbesef bij GGZ-patiënten. Nou, ik was wel een onderwerp waar ik iets mee kon. Lang voordat je weet of je überhaupt arbeidsgeschikt bent, word je als kind al geacht te beslissen wat je wil worden als je groot bent. Dat levert vertekende toekomstperspectieven op die later voor veel frustratie kunnen zorgen. Zo wilde ik vroeger Marga van Praag worden. In groep 5 heb ik deze droom onder grote druk laten varen. Niet lang daarna besloot ik dat ik filantroop van beroep wilde worden. Dat wil ik nog steeds, wat de frustratie alleen maar groter maakt. Bij mij op school zat een jongen genaamd Wouter die de lat nog hoger legde. Hij wilde God worden. Meestal eindig je dan als luchtverkeersleider of als schrijver, maar Wouter niet. Hij werd iets anders. Gek. In psalmen en godsdienstlessen werden wij opgeroepen om ons te identificeren met Bijbelse helden zoals David, Jozef of Habakkuk. Wouter vond dit getuige van weinig ambitie. Waarom zou je streven naar een positie als woordvoerder terwijl je ook CEO kunt worden? Zo'n doorgecategoriseerd kind als hij had natuurlijk opgevangen dat God de mens naar zijn evenbeeld heeft geschapen. Dat kon toch niet voor niks zijn? Op school was het een gezellige ecumenische boel waar alles welkom was op het spectrum van Loede Palingboer tot Opus Dei. Katholieke leerlingen raden Wouter aan om maar gewoon paus te worden. Dat kwam op hetzelfde neer, maar met een stuk betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat ging helaas niet, want hij was nieuw orthodox, gereformeerd, bevindelijk, vrijgemaakt calvinistisch. Daarmee waren Wouters alternatieven snel uitgeput. Er zat niks anders op dan zijn oorspronkelijke plan: voor God solliciteren. Met zo'n specifiek doel leek hij zijn positie op de arbeidsmarkt al te bederven voor zijn 8e. Maar Wouter zag het zonnig in. Van alle carrière-tijgers die de basisschool heeft voortgebracht, begon hij als eerste aan de weg te timmeren. Al in de laagste klasse begreep hij dat hij niet voor zijn droombaan in aanmerking zou komen zonder track record van mythische proporties. De basis voor zijn cv legde hij met een oud-testamentische mentaliteit. Hij was manipulatief, veel eisend en kon bij de geringste twijfel aan zijn autoriteit ontsteken in woede. Periodes van creativiteit wisselde hij af met controledwang. Hij opereerde vooral achter de schermen en intimideerde klasgenoten net zo lang tot ze zijn mededelingen over het schoolplein verspreidden. Toen iemand twijfelde aan zijn gezag, stak hij een struik voor het gymlokaal in brand. Van schrijven moest hij niets weten, dat was meer een profetenklusje. Er was ook geen tafel die hem interesseerde, of hij moest van steen zijn. Handvaardigheid vond hij dan wel weer relevant. Vooral op zoutpilaren kon hij zich helemaal uitleven. Op een dag liet hij een meisje weten dat hij haar prikkeldraad zou geven als ze niet haar lievelingspop in stukken zou hakken. Huilend van angst bond het kind haar babyborn op een hakplank. Juist toen ze de mespunt op het plastic halsje zette, riep Wouter: "Haha, grapje, ik wilde je alleen maar even testen." In groep 8 was iedereen bang voor Wouter, ook al spijbelde hij bijna altijd. Hij was dus gevreesd en onzichtbaar, waarmee hij al in de buurt van zijn einddoel kwam. Mensen hoefden alleen nog in hem te geloven. In zekere zin deden ze dat al, maar dan met name in zijn woede- en waanstoornissen. Toen zijn middelbare schooltijd aanbrak, werd Wouter daarom op speciaal onderwijs gezet. Voor hem was het een opluchting dat anderen eindelijk erkenden dat hij speciaal was. Misschien is dit de reden waarom de tyrannieke driftkikker na de basisschool begon te ontspannen. Je zou kunnen zeggen dat hij een boek dichtsloeg. Het Oude Testament om precies te zijn. In plaats daarvan kwam het Nieuwe Testament, met een nieuwe God en een nieuwe Wouter. Ik heb in die jaren niet veel van hem vernomen, maar hoorde later dat hij direct was doorgestroomd naar een kliniek. Geen antipsychoticum bleek opgewassen tegen Wouters roeping. In de instelling bleef hij werken aan zijn loopbaan. Het schijnt dat hij ooit een dode pad zag liggen en het beest toesprak, waarna het zich spontaan weer bij het Rijk der Levenden voegde. Drie schizofrene medepatiënten bevestigden dat ze de amfibie even later in blakende gezondheid door hun kamer zagen springen. Op een nacht brak hij in bij de medicijnkast en roofde alle pijnstillers mee die hij kon vinden. Toen de volgende morgen bij het ontbijt iedereen zijn pillenrantsoen naar binnen had gewerkt, voelde hij de borden bij met opiaten. En daarna nog eens, en daarna nog eens. Toen het personeel doorhad welke wonderbare vermenigvuldiging hier gaande was, werd Wouter afgevoerd naar een isoleercel. Maar voorwaar, de volgende morgen stond de zware deur open en was de cel leeg. Op het keurig opgevouwen beddengoed na. Wouter verscheen even later doodgemoedereerd met stichtelijke woorden aan de oever van de tuinvijver. Zijn collega gekken schaarde zich vol ontzag om hem heen. Niet veel later besloot Wouters vader dat het welletjes was geweest in het gekkenhuis. Hij kwam naar de kliniek en nam zijn enige zoon met zich mee. Voor zijn vertrek verzekerde Wouter de andere patiënten nog wel dat hij ooit terug zou keren. Wanneer kon hij nog niet zeggen. Zijn volgelingen namen afscheid tot tranen geroerd. Later zouden zij elk hun eigen versie van de gebeurtenissen vertellen aan wie het maar wilde horen. En zo ging Wouters droom uiteindelijk in vervulling. Had ik eerder geweten dat je het met genoeg doorzettingsvermogen zo ver kunt schoppen, dan was ik nu Marga van Praag geweest.
Geweldig. Superleuk.
Ja, dankjewel. Ja, perfecte inleiding denk ik voor het eerder opgenomen interview met Hanneke Schaap-Jonker. Zij heeft een promotieonderzoek gedaan naar godsbeelden van GGZ-patiënten. Maar ook om die dus af te zetten tegen de godsbeelden van gewoon... Het woord normaal is dan altijd zo, laat zeggen, niet gediagnosticeerde mensen. En het was een heel interessant gesprek, zeker ook omdat ze zelf werkt in de GGZ. En dus ook een soort van, ze doet het echt vanuit haar eigen... het woord bezieling past er prima bij, want ze zoekt dus naar manieren om mensen beter te helpen. En het, tot nu toe was ook het hele religieuze aspect namelijk nog vrij... onzichtbaar in de GGZ.
Vaak zo'n religieus aspect.
Ja, precies. Mooi, hè? Heel metafiek. Maar laten we gaan luisteren. En nogmaals een kleine disclaimer voor het opnamegeluid. Maar het is een heel interessant gesprek. En ik hoop dat jullie er ook van genieten.
Nou, de titel van mijn proefschrift is God Representations and Mental Health. Dus het gaat over godsrepresentaties of godsbeelden, zoals we in Nederland vaak zeggen. En mentale gezondheid, psychische ziekte is daar het tegenovergestelde van. En de ondertitel heeft te maken met measurement, multiplicity and the meaning of religious culture. Dat geeft eigenlijk ook de drie lijnen aan die in het onderzoek zitten. Voordat je goed onderzoek kunt doen naar godsbeelden en mentale gezondheid, moet je een goed instrument hebben. Mijn vak is de klinische godsdienstpsychologie. En die is niet altijd even ver op dit punt ontwikkeld als de psychologie, de moederwetenschap, zeg maar, van de godsdienstpsychologie. Dus ik vond dat in eerste plaats er nog een betrouwbare en valide vragenlijst moest zijn die ook genormeerd was. Dus dat je ook scores kunt afzetten tegen wat is nu gemiddeld voor een groep in de algemene bevolking of voor een groep mensen met een psychiatrische stoornis. Dus daar gaat het eerste stuk van het onderzoek over. Van, kunnen we nu goed het godsbeeld meten? Hebben we daar nu een betrouwbaar instrument voor? Een ander deel, dat is eigenlijk de hoofdvraag geweest. Van, nou, verschilt het godsbeeld van mensen met een psychische stoornis nou in kwantitatieve en in kwalitatieve zin van dat van mensen zonder psychiatrische diagnose? En ik kwam met kwantitatief bedoel ik dan een beetje meer of een beetje minder. Dus je kunt je voorstellen, wat we ook al wel uit eerder onderzoek wisten, van nou, mensen met psychiatrische stoornis zijn wat angstiger in relatie tot God, of die ervaren wat minder steun gemiddeld genomen dan mensen zonder psychopathologie. Maar in kwalitatieve zin gaat het er ook om van, is het godsbeeld nou wezenlijk anders? Zit het nou anders in elkaar? Heeft het een andere betekenis? Dus niet het onsje meer of onsje minder verhaal, maar echt van hoe verhouden nou die verschillende aspecten van het godsbeeld zich tot elkaar. Vandaar ook het woord multiplicity in de titel. En dat is denk ik ook een van de vernieuwende dingen in het godsbeeldenonderzoek die ik heb gedaan. Ook kijken van, hé, maar wanneer we nu focussen op die hele configuratie van aspecten, of dat profiel van godsbeelden, of het cluster, of het type, net hoe je het noemen wilt. Hoe ziet het plaatje er dan uit? En dat blijkt ook wel verrassende dingen op te leveren.
Ja, dus eigenlijk in eerste instantie ging het dus om het opstellen van bijvoorbeeld dus een vragenlijst om het godsbeeld definiëren.
Ja.
Hoe is dat precies ontstaan? Of
ja. In de godsdienstpsychologie is de relatie religie-mentale gezondheid natuurlijk een hele belangrijke. En wat je ziet is dat, heel gegeneraliseerd gezegd, het verband meestal positief is, maar wel zwak. Dus religie gaat samen met iets minder psychische klachten. Maar goed, binnen subgroepen kan dat weer anders liggen. En soms blijkt het ook een negatief verband te zijn. Dus er zitten complexiteiten en tegenstrijdigheden in. En die hypothese, door vakgenoten wordt neergezet van, als we nou naar relationele aspecten van religie kijken en relationele aspecten van mentale gezondheid, dan vind je een veel sterker verband. Nou, dat blijkt ook inderdaad uit mijn onderzoek dat dat zo is. En het godsbeeld is zo'n relationeel begrip van religie. Dus hoe verhouden mensen zich tot God of het goddelijke of tot het hogere, of welke naam ze daar ook maar aan geven. En ik was blij dat ik een vragenlijst vond die Duitse roots heeft en die eigenlijk heel simpel in elkaar zit. Aan de ene kant meet die gevoelens in relatie tot God. Dus dan is de vraag, als ik aan God denk, voel ik dankbaarheid, liefde, boosheid, angst om afgewezen te worden, angst om niet goed genoeg te zijn, dat soort schuld, nabijheid, geborgenheid, dat soort korte items eigenlijk. En in de tweede plaats meet die vragenlijst ook de percepties van het handelen van God. Dus hoe zien mensen God, hoe nemen ze hem waar, of ja, wat is volgens hen in hun perceptie de werking van goddelijke kracht, of wat zij daar over zeggen. Dat is natuurlijk ook altijd waar we het in de godelijke psychologie mee doen, van de God talk van mensen. Welke beelden, welke ervaringen, welke cognities delen ze? En daarmee heb je nog niks gezegd over wie God dan ontologisch zou zijn, of dat is een ander discours. Maar het boeiende is dus van dat je op die manier die twee dimensies neer kunt zetten. Het gaat en om cognities en om emoties. En dat past ook heel mooi in de godsbeeldentheorie. En die eigenlijk ook zegt, nou, een godsbeeld ontstaat al heel vroeg. Wij verhouden ons tot onze ouders in eerste instantie of belangrijke verzorgers. En in die relatie doen wij allerlei ervaringen op. En dat doet ook iets met onszelf. Je vormt je beelden van die ander, je vormt je beelden van jezelf in relatie tot die ander. En er is een bepaald affect of gevoel dat die relatie kleurt. En dat bepaalt ook hoe je in het leven staat. Of je heel open of vertrouwend bent, of juist weer teruggetrokken. En dat kleurt dus ook andere relaties. Ook hoe jij later op anderen afstapt, hoe je de wereld verkent. Maar dat werkt dus ook door in het religieuze domein of het spirituele domein. Dus hoe verhoud jij je tot God? Wie is God voor jou?
Of dat is de vraaglijst godsbeeld. Mm-hmm. Wordt die zelf ingevuld?
Ja, het is een zelfreportlijst. Dus mensen krijgen gewoon de vragenlijst voor zich, of digitaal of op papier. En dan kunnen ze per item aangeven in hoeverre dat van toepassing is op hem. Dus een score van 1 tot 5. En dan zijn er 6 schalen. Positieve gevoelens, gevoelens van angst, gevoelens van boosheid. Dat is de eerste dimensie. En nou, Gods handelen als ondersteunend, of als heersend straffend, of als passief. Dus dan doet God eigenlijk niks en laat die mensen aan zichzelf over.
En wat zijn eigenlijk de meest interessante bevindingen die er zijn gedaan in het onderzoek? Ik zie dat ook een bepaald ziektebeeld, een bepaald godsbeeld, tot koppeling aan wordt gemaakt. Dus bijvoorbeeld besproken over in het autisme spectrum, ja. Dat, ja. Dat kwaadaardigere god...
Ja. Ja. De studie over autisme en godsbeeld, dat is inderdaad een van de deelstudies waar ik vooral naar het kwantitatieve verschil heb gekeken. Dat was ook heel erg boeiend om te doen, want autisme is natuurlijk een stoornis waarbij je juist in de sociale interactie en in de communicatie beperkingen ervaart. Dus zeg maar op dat relationele stuk, daar zit ook de problematiek. En het was eigenlijk nog nooit eerder gedaan. Dus er was wel van alles nog wat geschreven over geloof en autisme. Maar mensen zelf bevragen. Wel een klein studietje onder jongeren. Maar volwassenen met autisme hadden in die zin nog nooit zelf iets meegedeeld of gerapporteerd over hun geloofsbeleving. En wat daar dus inderdaad uitkwam is dat zij in relatie tot mensen zonder diagnose of mensen met andere psychische problematiek minder positieve gevoelens in relatie tot God ervaren en meer angst en ook God meer als een soort rechter zien. En dat past natuurlijk ook wel bij de problematiek. Mensen hebben toch vaak het idee van, ik voldoen niet. Er zijn allerlei hoge eisen thuis in mijn omgeving en ik kan er net niet bij. Het is, ik schiet altijd net iets tekort. Dus datzelfde gevoel... of diezelfde ervaring die werkt ook door in het religieuze domein. En als ik dan op itemniveau kijk, dan zie je eigenlijk dat die angst heel erg gekleurd wordt door onzekerheid. Dus dat het past ook bij de problematiek, tot onzeker zijn van doe ik het wel goed.
In hoeverre is het godsbeeld ook cultureel bepaald? Dus ik kan me voorstellen, ik heb ooit... Nederlands gestudeerd. Mm-hmm. En dan kreeg je dus bijvoorbeeld over de bouwstijl alleen al in Zuid-Limburg, waarbij je ziet dat er een ander, laten we zeggen, een compleet ander godsbeeld was dan ten tijde van de gotiek. Ja. Of dat er een soort van andere beleving ook is, een ander beeld is van wie die persoon van God is. Ja. In hoeverre is het dan, is er een soort algemeen godsbeeld dat bij deze tijd past? Of hoe moet ik dat zien? Of
nou, dat is even los van mijn onderzoek. Maar je denkt, met algemeen wordt wel gezegd van de godsbeelden in West-Europa. Die evolueren naar wat onpersoonlijker godsbeelden. Dus God als persoon die persoonlijk betrokken is. Dat geloof neemt wat af, te geloven in een persoonlijke God. Maar mensen worden niet per definitie minder religieus. Ze kunnen nog steeds geloven dat er iets is. Alleen dat al is een vorm van religie of spiritualiteit. Dat is een algemeen iets waarbij specifieke groepen ligt dat weer heel anders in. Om net al katholieke zuiden van Nederland en de protestanten ligt het weer anders. Ik heb expliciet ook meegenomen in het onderzoek, omdat ik denk religieuze cultuur is zo'n bepaalde factor ook. Natuurlijk zijn die relationele ervaringen heel erg van belang, maar mensen groeien ook op, in een aantal gevallen, niet altijd, maar binnen een bepaalde geloofsgroep en welke overtuigingen daar zijn. Ja, die doen ook iets met mensen en ik denk wel dat die vrij selectief worden toegeëigend of ingepast, zou je kunnen zeggen. Dus wat jij precies gelooft, heeft ook iets te maken met hoe zit het op een meer relationele laag, een meer affectieve laag. Die cognities en effecten, die hebben natuurlijk een interactie met elkaar. Wat je in het onderzoek ziet, is dat er dus wel degelijk verschillen zijn tussen Nou, katholieken, protestanten, hele orthodoxe protestanten en evangelische. Dus evangelische mensen die scoren natuurlijk het hoogst op de positieve gevoelens. Dat zijn de meest blije christenen. Katholieken die scoren allemaal wat lager en die scoren juist het hoogst op passiviteit. En het past ook wel op hoe een heel aantal katholieken geloof ook op een wat lager pitje staat soms. Niet voor iedereen, maar voor een bepaalde groep wel. Wat je ziet is dat de orthodoxe protestanten, dus zeg maar even de SGP-stemmers, dat die het hoog scoren op het beeld van God als rechter. Maar wat interessant is dat algemeen voor hen niet samengaat met angst. Dus meer een bepaalde cognitie, maar daar worden ze niet per definitie ongelukkig van. Even heel simpel te zeggen. Terwijl je dat bij de mainstream protestanten wel ziet, dat daar wel een verband van God als rechter, is ook wel een beetje een angstig beeld. Dat laatste, hoe die samenhang zit, dat heb ik dus in mijn laatste deelstudie ook heel erg bekeken. Waar echt het totaalplaatje centraal stond. Dus hoe hangen nou al die verschillende aspecten van Gods beeld samen? En wat daar enorm interessant is, je vindt zowel bij de mensen met een psychiatrische problematiek en de mensen zonder diagnose, vind je in de eerste plaats, en dat is eigenlijk het meest voorkomende beeld, het beeld van een God die heersend en straffend is. Dus ze scoren behoorlijk hoog op die heersend-straffend schaal. Maar dat gaat samen met positieve gevoelens en met Gods handelen als ondersteunend ervaren. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het gaat meer over heersen. Over God die je leven regeert en die je leven leidt. En dat voelt voor mensen heel steunend. En dat is een stabiliserend beeld. En dat kan daar ook wel iets voor. Als je zegt, er is een hoop rottigheid in de wereld. Maar ik geloof in een God die voor rechtvaardigheid is. Ja. En de boel nog een keer recht gaat zetten. Zoiets. Er zijn natuurlijk heel veel interpretaties mogelijk. Dat kwam dus in beide groepen voor. Wat je ook in beide groepen zag, maar dat is maar een heel klein deel, is een beetje een passief beeld van God met weinig emoties. Dat waren ook vaak de mensen voor wie geloof een beetje op een laag pitje stond. Dus de betrokkenheid was lager. Dus dan zie je een nog relatief hoge score passiviteit. En zijn eigenlijk die gevoelsschalen allemaal aan de lage kant gescoord. Maar wat dan heel frappant is dat je alleen in de psychiatrische groep nog een cluster vindt, of nog een type. En dat is een beeld waarin net zo'n hoge score op het heersenstraffende is als bij dat positieve, dat noem ik een autoritatief, dus dat is wel een positief autoritatief beeld. Dus die mensen scoren er even hoog op, maar dan in dat laatste geval, dus bij dat negatieve beeld, gaat dat samen met heel veel angst en heel veel boosheid. Dus dan krijg je eigenlijk wat jij net zei, een beetje een kwaadaardig of een vaakzuchtig godsbeeld haast. Dat doet mensen heel veel in hun emoties. En dat is blijkbaar iets bedreigends. En dan zie je dus ook gelijk al de meerwaarde om dat als totaal te gebruiken. Om naar die clusters te kijken. Want op dat ene schaaltje zie je geen verschil. Dan scoren ze even hoog op. Maar juist door die context wordt het eigenlijk een heel ander godsbeeld. En in de laatste studie hebben we dan gekeken, in hoeverre hangt het nou samen met de pathologie? En dan zie je eigenlijk van als je een kijkt naar de persoonlijkheidsorganisatie en zeg maar de onderliggende laag, dus niet zozeer diagnose, maar hoe is nou die dynamiek daaronder? Hoe verhouden mensen zich tot zichzelf, tot anderen, tot de wereld? Dan zie je dat juist bij de mensen waar het eigenlijk structurele pathologie is, dus de personen die er ernstigst aan toe zijn, die hebben ook dat meest negatieve godsbeeld. Terwijl ze maar de relatief sterkere patiënten, die hebben eerder toch dat positievere godsbeeld. Dus in die zin is het beeld ook wel weer complex. En aan de ene kant zie je dus dat bij patiënten het godsbeeld wezenlijk anders is dan bij niet-patiënten. Die negativiteit kom je eigenlijk niet zo tegen, dus in de groep zonder diagnose. Tegelijkertijd is het niet zo dat alle patiënten ook weer, eventjes een waarderende term, zo'n beroerd godsbeeld hebben. Eigenlijk heeft de helft ook best wel een steunend beeld van God. Dus in die zin zie je ook weer wat natuurlijk ook we al lang weten van religie kan een steunende rol spelen. En in die zin ook bijdragen aan mentale gezondheid. Dat is dan weer een beetje een causale interpretatie. Het komt natuurlijk niet uit dit onderzoek. Maar die verbanden zie je wel, die steunende lijn. En tegelijkertijd, het kan ook andersom werken. Dat het juist bedreigend is.
Een beetje een...
We gaan nog heel even een beetje napraten over de ander. Het grappige was dat we toen net waren aan het terugluisteren. En toen was de co-presentator Josta. Je kunt het trouwens de vraag ook gewoon zelf stellen. Het ging over generaliseren.
Ja. Ik vroeg me tijdens het eerste gesprek al heel erg af. Dat het wordt over de christenen. En er zijn heel veel kerkelijke gemeenschappen. En net ook over het gesprek over de Belg of de Vlaming en de Nederlander. Hoe moeilijk is dat om uitspraak te doen over zulke grote groepen?
Nou, ik heb altijd vermeden om generaliserende uitspraken te doen. Ik heb altijd, ook in de inleiding van mijn boek, zeg ik... Ik wil niet weten wat de Belg denkt of wat de Nederlander denkt. Ik kijk vooral naar cultuuruitingen. Dus wat men ziet en wat men eigenlijk evident vindt. Nou, ik kan dat op verschillende manieren benaderen. Hè. Ik kan zeggen, ik wil een algemeen oordeel vellen over die verschillen. Er is in de jaren 60, geloof ik, heeft Geert Hofstede, dat is een bekend onderzoek, die heeft een heel breed onderzoek gedaan bij de IBM-medewerkers over de hele wereld, om de cultuurverschillen tussen die verschillende landen in kaart te brengen. En de conclusie was dat geen van de landen zodanig van elkaar verschilde als België en Nederland. En dat was op 5 dimensies had hij dat berekend. Het was allemaal heel statistisch goed uitgebouwd. En bijvoorbeeld man-vrouw verhoudingen. Dat was in België... hij kwam tot de conclusie dat België significant een meer masculine samenleving was dan Nederland. Dus de waarde masculin-feminin. Dus niet zodanig emancipatie van vrouwen, maar dit. Dat, het tweede punt was dat Belgen meer risico vermijdend waren dan Nederlanders. Dat een derde punt was dat ze meer autoriteitsgevoelig waren. Een vierde punt, er waren 5 punten. Hiërarchisch, vat ik dat al? Ja, hiërarchisch, hebben meer gevoel voor hiërarchie. En er was nog iets. En op al die verschillende terreinen waren verschillen significant. Nou, je ziet dat ook. Er zijn al meerdere boeken geschreven over verschillen tussen Vlamingen en Nederlanders. En dat komt steeds terug, dat rijtje. En ik ergerde mij daaraan. Ja. Omdat de Belgen er altijd slechter uitkomen. Dat nationalisme zit er nog in. Hè? Dus wat ging ik doen? Ik dacht van, nou, ik wil wel weten. Ik ging dan kijken hoe hij dat gedaan had. Nou ja, het was om te beginnen IBM-medewerkers. Dus allemaal goed opgeleide mensen. Dat is al een beperking die daaraan optreedt. Een versmalling. Het is al in de jaren 60 gedaan. De vraag is er ondertussen niks veranderd? En wat er niet gedaan is, dat is allemaal met vragenlijsten gebeurd. En dat is toch een beperking van de vragenlijsten. Je kan niet kijken wat die mensen dan eigenlijk denken. Hè? Dus ik weet, maar dat is vanuit ervaring. En daarom was ik daar ook heel nieuwsgierig naar. Dat Belgen, die zeggen wel ja tegen het gezag, maar gaan ondertussen hun eigen gang. Dus ze zijn niet zo gezagsgetrouw. Laat maar zeggen, aan de buitenkant wel. Hè, dus, en ze zijn ook veel, benaderen de baas ook met veel meer eerbied en dit soort dingen. Maar nou ja, dus ik krijg dan een genuanceerder beeld. Dus ik dacht, ik wil naar die nuances zoeken. Bijvoorbeeld ook, ik heb ook gekeken naar man-vrouw verhoudingen. Dus men zegt dat in Nederland toch de man en de vrouwen meer geëmancipeerd zijn. Maar wat zie ik? Dat in België de vrouwen doorgaans fulltime werken, dus meer kansen hebben om te stijgen. Ze komen dan natuurlijk ook wel met dat glazen plafond in aanraking, maar dat is dus toch beter geregeld. In België, dat zijn ook objectieve cijfers, hebben vrouwen veel meer opleidingskansen dan in Nederland. Dus België staat op dat punt op de eerste plaats. Maar globaal genomen, dus dat zijn ook die cijfers, zijn de Nederlandse vrouwen toch wat meer geëmancipeerd. En dus ik zeg me dan, en ik vraag me af, waar ligt dat dan aan? En dan is het zo dat Nederlandse vrouwen toch mondiger zijn. Die laten zich niet zomaar domineren door de man. Die gaan daar toch tegen tekeer. Of nou, niet tekeer. Ze worden meer ervaren als een gelijkwaardige gesprekspartner. Ik denk dat dat toch wel heel erg Nederlands is.
Dat is ook hoe je emancipatie defineert natuurlijk.
Ja,
als je kijkt
af
naar werk of naar...
Ja, maar wat ik dan ook gezien heb, en ondertussen toen ik aan het schrijven was, kwam er een onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau. En die dan eigenlijk, en die zeiden dan eigenlijk, of de conclusie was, dat als een jonge vrouw en ook jonge mannen de arbeidsmarkt opgaan, zijn de keuzes heel beperkt. En het zijn over het algemeen allemaal deeltijdbanen. Dus, en ook bepaalde beroepen, zoals, en die heel vrouwelijk zijn, zoals in de verpleging en in de verzorging en in het onderwijs, daar zijn alleen maar deeltijdbanen beschikbaar voor. En ze kwamen er eigenlijk achter dat als dat de keuze of het kiezen voor een deeltijdbaan komt pas heel erg achteraan. Dus het is niet echt een keuze. Dus op die manier kom je dan meteen voor de structurele determinaties. De structuur bepaalt jou eigenlijk hoe geëmancipeerd je kan zijn. En nou, in Brussel was er dus afgelopen donderdag een presentatie van mijn boek. En er waren een paar vrienden, hele oude vrienden van mij. En er waren ook in het panel zaten twee vrouwen, een Nederlandse vrouw en een Vlaamse vrouw, die over dat thema gingen praten. En meteen na dat gesprek, of na, toen die presentatie afgelopen was, kwamen die vrienden naar mij toe. En die vrouw zei, ja, maar het is eigenlijk, zoals zij daarover praten, is de emancipatie een problematiek van hoogopgeleide vrouwen. En wat gebeurt er dan met die laagopgeleide vrouwen die, als ze willen deeltijd of fulltime werken, omdat ze nodig hebben? Nou, in Nederland kan dat bijna niet. Dus dat die problematiek is zo veelzijdig dat je daar eigenlijk heel moeilijk een uitspraak over kan doen. Wie is nou meer geëmancipeerd?
Ja. Nee, en zeker, natuurlijk heb je dan nog steeds ook niet het generaliseren. Dat vraagstuk ook niet eens echt opgelost. Want het is natuurlijk meer van, als ik voor mezelf spreek, heb je namelijk altijd dat je wordt heel erg een Nederlander in België. En hier in Amsterdam ben ik een Brabander. En in Brabant ben ik juist weer iemand die in Amsterdam woont. En snap je, zo overal word je... het is een soort van differentiëren. En continu dus een soort van kleine eilandjes van identiteit die dan zo door de overheid, denk ik dan, als een land wordt gedefinieerd. En door een stad weer als degene die aan de goede kant van het spoor wonen, of binnen de ring of buiten de ring. Ja. Of dat soort dingen. Dat is echt. Dat is natuurlijk gewoon om een lekkere dooddoener.
Ja. Maar
dat het zo, het generaliseren zit natuurlijk ook wel heel erg in de natuur van de mens, denk ik. Maar dat maakt het ook wel moeilijk om dan. Dus wat Jos daar ook zei, van dat je dan gaat nadenken over de Belg, de Nederlander. Ja. Terwijl misschien bestaan die wel
Koningin Maxima zei het al een keer natuurlijk.
Ja, precies.
De Nederlander bestaat niet.
Ja, dat was inderdaad ook nog een gevoelig
onderwerp. Daar heb ik trouwens ook over gehad in mijn boek, dat Maxima dat zei. En ze zei, de Nederlandse identiteit bestaat niet. En rechts, ik heb een citaat van Leon de Winter erin gehaald. Die ging tekeer, weet je. Zegt hij, we hebben eenzelfde historie en onze cultuur. Ja, dan heb ik heel simpel antwoord, dat is geen identiteit, dat is iets anders. Maar Schnabel was toen nog directeur van het SCP. En die zei toen dat Maxima wel gelijk had. Maar daarna ontstond er dus een grote discussie over waarom ze of ze al dan niet gelijk had. En dat is dan ook wel weer heel Nederlands, zegt hij dan.
Ja.
Dus hij herkent ook iets wat heel Nederlands is. Dus het is eigenlijk vaak heel moeilijk te vatten wat dat is. Maar het komt voor, het komt in de taal voor, dus men doet het gewoon.
Ja, precies. Want zeg maar, we moeten afronden, helaas.
Ja.
Het boek Waarom Belgen Gelijk Hebben en Nederlanders Gelijk Krijgen.
Ja.
En het laatste woord hebben dus bij deze. Nee, u mag nog na de uitzending nog verder. Nee, maar heel erg bedankt dat u... Kijk, daar ga ik al, het is al het tweede kwart.
Ja.
Bedankt dat je er was. En U geeft, of je geeft ook nog een lezing?
Volgende week dinsdag. Ja. Doen we in de Brakke Grond. Is in de Brakke Grond de presentatie, de Nederlandse presentatie.
Okay,
dus ja. In Brussel, in de buren, dat was een Vlaams-Nederlands cultuurcentrum. En nu in de Brakke Grond, dinsdag om 8 uur beginnen we. En dan gaan we een beetje hetzelfde doen als wat we daar doen.
Heel erg leuk, dus daar kunnen de luisteraars ook nog naartoe.
Ja.
Heel erg bedankt Matthijs, Josta en natuurlijk Bouke en Ribet achter de knoppen. En je kunt de uitzending terugluisteren op radiosammerdam.nl. Via iTunes, Soundcloud of waar je het ook maar mee terug wil luisteren. Vergeet ons niet te liken op Facebook en te volgen op Twitter. Weet ik van wat je doet op Instagram. En als je wil reageren, dan kun je een mailtje sturen naar redactie@radioswammerdam.nl. Een hele fijne zondagmiddag nog.
Mark Hokke met het NOS Journaal.